wanneer je er te maken is met swabberbeleid vanuit het kabinet en bedrijven natuurlijk hun investeringen 10 jaar vooruit plannen, dat geeft gewoon geen vertrouwen.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Als Nederland zijn we natuurlijk heel hard bezig met windparken op zee. Maar we zien nu, de voortekens zijn niet gunstig voor de komende aanbestedingen. En dat raakt dan ook weer aan de verduurzaming van de industrie. We hebben ook echt die industrie nodig om over te schakelen op duurzame energie.
Co-host is Pascal Teunissen.
De gast vandaag is Ilana Rodekerk, Tweede Kamerlid voor D66. En we gaan het nieuws over en voor ondernemend Nederland bespreken.
Ik kijk altijd eens eventjes of onze gasten zelf nog in het nieuws waren. Hoe gaat het nu met? Je kent ze wel van die verhalen. In de
Zeker.
Telegraaf. Ilana Rodekerk uit Onderweg naar Morgen.
Ha.
Jij als soapliefhebber.
Zeker.
Ken je
als soapliefhebber. Wat krijgen we nou?
Ken je haar al?
Nee, ik herken haar niet. Maar we hadden vooral een discussie. Hij kende Onderweg naar Morgen niet eens.
Nee, ik kende Onderweg naar Morgen niet.
Dat
dus ik kende
niet.
Jou ook niet uit
dat
de
kan
soap.
Dat niet.
Er stond wel een soort kop bij. De rol in goede tijden, slechte tijden, die kreeg ik niet. Was dat je eerste keus?
Nee, eigenlijk niet. Dit was toen ik 18 was. Dus Het is ook echt al wel heel lang geleden dat ik hier inderdaad in speelde. Ik had eerst auditie gedaan voor Goede Tijden. Maar toen werd ik gevraagd voor Onderweg naar Morgen. En toen ben ik dat gaan doen. Dus ik heb 5 jaar dat werk gedaan.
Maar je bent gewoon fulltime actrice geweest?
Ja. Het was een bijzondere tijd. Dus al mijn vrienden gingen studeren. En ik ging fulltime aan het werk als actrice.
Die soapwereld blijkt dus nog wel een goede kweekvijver voor politiek talent te zijn, of niet?
Ja, blijkbaar. Maar je hebt ook niet gedacht om daarmee door te blijven gaan in plaats van de politiek?
Ik was toen op een gegeven moment stopte die serie. En toen dacht ik, ga ik nu toneelschool doen of ga ik nu politicologie studeren? Het waren eigenlijk allebei twee dromen om te doen. Ik koos toen voor de politiek, omdat ik ook merkte van ook op toen al speelde er zoveel politiek waarvan ik dacht, ik wil me hier tegenaan bemoeien en ik vind hier iets van. Dus ben ik toen actief geworden, al vrij jong voor D66. En nu hier in de Tweede Kamer.
Ben je via de Amsterdamse gemeenteraad in Den Haag verzeild geraakt.
Klopt.
Ik kwam een kop tegen, wordt niet eigenaar van het Tata-probleem, maar wel van de kansrijke grond. En dan gaat het over Tata Steel.
Klopt.
En dat ging over jou.
Ja, althans, ik heb het zelf geschreven. Het was een opiniestuk samen met onze Europarlementariër Brigitte van den Berg.
Mm-hmm.
En daar hadden wij het over wat nodig is voor de Nederlandse industrie. En ook voor groen staalproductie. En daar is natuurlijk Tata Steel een onderwerp van discussie. En daar worden nu maatwerkafspraken gemaakt door het kabinet. En wij gaven in die opinie aan dat het goed zou zijn als we daarin breder kijken. Dus wat ons betreft gaat Tata Steel in 2030 of verduurzamen of vertrekken. Dus als we Tata Steel behouden, dan moet het wel echt met groen staal zijn. En wij zeggen, zorg nou dat je ook daarmee die regio meteen verbetert door te zorgen voor een energiehaven. Waarbij je daar zorgt voor aanlanding van wind op zee, voor elektrolyzers, dat je echt die regio ook echt versterkt, ook economisch. En daar kun je ook een deel van het Tata Steel terrein goed voor gebruiken, want de ruimte is schaars. En dat was dus ons pleidooi om dat onderdeel te maken van die afspraken die dit kabinet nu uitonderhandelt.
Maar betekent dat Tata weg en de grond gebruiken of Tata daar blijven en ook die grond gebruiken? Wat bedoel je dan precies daar?
Nou, dat betekent dat, we weten namelijk de financiële positie van Tata Steel, daar is wel veel onzekerheid op het moment. Dus wij zeggen, als ze hier blijven, wat ons betreft, kunnen ze zeker een goede positie hebben. Ook als je Europees gezien kijkt, is de IJmond een mooie plek, omdat het zo ook aan de zee zit voor groen staalproductie. Dus als Tata Steel echt die verduurzamingsslag wil gaan maken, dan steunen we dat. Maar dan zou het wel nodig zijn dat ze ook daarin samenwerken met de regio en ook die regio weer verder helpen door ruimte te geven voor die energiehaven.
Ze zijn onwijs ambitieus bij dat Noordzeekanaalgebied. En volgens mij heeft Tata al heel vaak uitgesproken dat ze dat groene staal, dat is inderdaad de toekomst. Maar je bent nog niet helemaal overtuigd, begrijp ik?
Nou, het zou heel goed zijn als ze dat gaan doen. Maar op dit moment zijn ze daar nog over in gesprek met het kabinet. Ja. Want er is natuurlijk ook geld voor nodig. Dus het betekent ook een investering van de overheid richting Tata Steel. We wachten best wel lang al op wat daaruit gaat komen uit die onderhandelingen. Maar ik denk als we daar dus heel veel ook belastinggeld in gaan steken, dat we ook daar iets voor terug moeten vragen en dus die regio verder stimuleren. Wat ons betreft kan het. Groen staal op die plek. Zou Tata Steel daar een rol kunnen spelen? Kan de overheid daar ook in investeren? Maar we gaan zien waar die afspraken op uit gaan komen.
Maar zou je dan ook open voor een scenario dat Tata gewoon verdwijnt daar?
Het zou denk ik zonde zijn voor de werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het wel echt nodig dat er verduurzamingen daar plaatsvindt. Want ja, ik heb daar zelf, ben daar ook geweest, gesproken met bewoners, moeders die zeggen, ja, ik durf mijn kind niet te laten spelen in deze speeltuin vanwege de fijnstof die daar is. Mensen die hoestend zeggen, ja, ik vraag me af of ik nu de volgende ben die ziek aan het worden is. Dus er speelt daar wel heel veel voor de mensen die daar wonen. Tegelijkertijd is het dus ook een economisch gebied waar enorm veel bedrijven, ondernemers actief zijn. Dus het zou heel mooi zijn als het lukt om daar echt die duurzame toekomst voor elkaar te krijgen. Maar daar is wel echt wat voor nodig.
Meer nieuws. Pascal, jij had het over het aantal mbo'ers dat verder afneemt.
Ja, ik las dat vandaag weer volgens mij op nu.nl. Het is niet heel erg nieuw in de zin van dat we wel zien dat we horen wel vaker dat het aantal mbo-leerlingen terugloopt. Maar nu is het dus weer een nieuw bericht. Er zijn nu zo rond de 470.000 mbo-leerlingen. De verwachting is dat dat binnen 15 jaar teruggaat naar zo'n 430.000. Flinke daling. Hmm. Waar wij ons vooral zorgen over maken is natuurlijk dat mbo-leerlingen hebben we straks heel hard nodig ook. Bijvoorbeeld bij de energietransitie. Om dat technisch allemaal mogelijk te maken.
Zeker.
Dus daar maken we ons duidelijk wel zorgen over of dat wel goed gaat verlopen. Als zoveel mensen niet voor een mbo-opleiding kiezen. Hoe zit jij daarin?
Ja, ben ik helemaal eens. Naast klimaat heb ik ook onderwijs als portefeuille. En ik zie daar dus ook heel veel linkjes in. Want we hebben gewoon voor die energietransitie ontzettend veel mensen nodig. Die daarvoor goed moeten worden opgeleid. Ook als je kijkt naar hoeveel studenten ze verwachten voor bouw- en techniek sector. Is dat maar 1500 studenten. En ja, we hebben ze echt heel hard nodig. We weten dat we bijvoorbeeld alleen al aan energiekabels onder de grond 2 tot 3 rondjes rond de aarde moeten gaan leggen. De komende jaren in Nederland. En daar hebben we heel veel mensen voor nodig die zijn opgeleid. Maar ook voor het leggen van zonnepanelen. Nou, voor van alles heb je echt mensen die goed daarin zijn opgeleid nodig. Echt vakmensen. Dus,
En hoe krijgen we dat omgedraaid? Want het is vaak ook een keuze. Hè, dat ze denken van, oh ja, mbo, moeten we daar nou heen? Het is veel meer nadruk op zo hoog mogelijk. Als je al tussen hoog en laag wil spreken, en dat wil ik weer niet. Maar hoe krijg je dat beeld...
Ja, precies. Ik denk dus dat een hele belangrijke is dat we echt praktisch opgeleide en vakmensen, dat we die net zoveel waarderen als theoretisch opgeleide mensen. En dat het dus ook heel zonde is als je ziet dat ze vaak voor HBO-WO kiezen, terwijl we juist zoveel mbo'ers nodig hebben, die ook enorm veel overigens kunnen verdienen, ook in deze economie. Het begint er wel bij dat we ook echt even veel waardering voor beide hebben.
En
we hebben
niet daar... hoog en laag zeggen zoals ik net deed.
Precies.
Zo.
Daar scherp
dat is de les die ik wilde introduceren.
Maar moeten we dan een campagne starten? Ga niet voor het HBO, maar kies voor het MBO of zo?
Nou, ik denk dat Robert Dijkgraaf, winstpersoon in het vorige kabinet voor D66, heeft denk ik echt daar heel duidelijk ook op ingezet. Gezegd, het is geen ladder, maar een waaier. Dus kijk gewoon waar jouw talenten liggen en ga daarmee aan de slag. En dan is het ook belangrijk dat we daarin investeren. Ook dit kabinet bezuinigt natuurlijk ontzettend veel op onderwijs. 1,2 miljard. Bezuinigt ook bijvoorbeeld op een programma wat bedrijven en mbo-opleidingen aan elkaar verbindt. Daar hadden ze bezuinigingen voor genomen. Dat is heel erg zonde, want het is dus juist heel belangrijk dat we goed opgeleide vakmensen stimuleren en dat we daar veel meer in investeren.
Het gaat over tienduizenden mbo'ers die we kwijt dreigen te raken eigenlijk dan. Hè? Tienduizenden.
Dat is best veel. En we willen ook graag dat goed aansluit. Hè? Dus dat er ook opgeleid wordt voor de banen die straks nodig zijn. Dus,
heb jij dan nog ook nog wensen voor het bedrijfsleven om deze mbo'ers mee te nemen of stages of werkplekken te bieden of zo? Hebben zij ook nog een rol hier?
Ja, zeker. Dus die aansluiting die is heel belangrijk. Dat kan zowel gaan over dat mbo-opleidingen bijvoorbeeld goede technieken of instrumenten daar hebben om mbo'ers op te leiden. Daar kunnen bedrijven dan een bijdrage in doen. Dat zijn hele mooie voorbeelden van bij techniekcolleges. Maar het gaat er ook om dat er genoeg stageplekken zijn, zodat ze snel aan de slag kunnen en ook kennis kunnen maken met het werkveld. Dus die samenwerking die is daar ook heel erg van belang.
Jij wilde het graag hebben over een verhaal uit het FD. Aanbesteding Nederlandse windpark op zee dreigt te mislukken. Wat is er aan de hand?
Ja, dit is wel heel zorgelijk. In september komt er weer een aanbesteding. Als Nederland zijn we natuurlijk heel hard bezig met windparken op zee, omdat we daar gewoon heel veel windenergie vandaan kunnen halen. Maar we zien nu dat de signalen, de voortekens zijn niet gunstig voor de komende aanbesteding. En dat zou ontzettend zonde zijn, omdat we wel echt die ambitie natuurlijk hoog willen houden. Maar je ziet ook dat in het Verenigd Koninkrijk dat er net een aanbesteding niet door is gegaan. Denemarken heeft hem nu uitgesteld. Dus ja,
maar even voor mijn idee, ik ben natuurlijk super naïef. Hoe kan een aanbesteding nou mislukken?
Nou ja, dus er zijn eigenlijk niet genoeg bedrijven die zeggen, ik zie hier een markt in om hierop in te gaan schrijven. En om ook echt dat te gaan bouwen. En dat zit hem in inflatie, dus hogere bouwkosten. Maar ook in de vraag, als de energieprijzen zijn gewoon hoog in Nederland. Dus er zijn dus niet genoeg, dus nu niet goed genoeg een businessmodel te maken. Zodat we ook zeker weten, hè, de bedrijven die daarin moeten investeren, dat ook de energie gaat worden afgenomen. En dat raakt dan ook weer aan de verduurzaming van de industrie. Want ja, we hebben ook echt die industrie nodig om over te schakelen op duurzame energie. En dus ook die vraag verder te stimuleren voor die windparken.
En ik herken de geluiden natuurlijk, hè, want dat horen we veel ook, dat het helemaal niet zo makkelijk is om aan te besteden. Sommige mensen beginnen er al niet aan. Soms zijn die processen ook heel erg complex. En inderdaad, wat jij zegt, er moet wel zicht zijn op dat het iets oplevert. Maar waar denk jij dat in zo'n aanbestedingsprocedure nog iets gewijzigd kan worden? Waar kunnen we dan nog verbeteren dan?
Ja, dus de procedure daarvan kan je zeggen. Dus nu bijvoorbeeld een financieel bod wat bedrijven moeten doen. Je vraagt je af of dat in deze tijd nou nog een goed idee is. Aangezien dus eigenlijk maar weinig waarschijnlijk bedrijven zijn die daarin willen intekenen. Maar veel belangrijker dan alleen het proces van die aanbesteding is, hoe zorgen we dat de industrie genoeg verduurzaamt, dat we ook genoeg vraag hebben naar die groene stroom. En daar verwacht ik veel meer van dit kabinet, om ook echt duidelijk de lijnen uit te stippelen voor de komende 10, 20 jaar.
Ja, want dat wilde ik vragen. Want er zijn natuurlijk meerdere kip-ei-relaties. Ja, hoe noem je dat? Je hoort natuurlijk uit het bedrijfsleven, en daar gaan we het straks misschien ook nog wel over hebben bij het volgende nieuwtje. De betrouwbaarheid van de overheid. En waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken over 5 of over 10 jaar?
Ja.
En als ik nu heel veel geld ga investeren in een windmolenpark op zee, is dat dan over 5 of 10 jaar nog wel relevant eigenlijk? Kennelijk is er heel veel twijfel bij of je dat geld überhaupt gaat terugverdienen.
Klopt.
Dat kan me wel voorstellen dat je denkt van ja, ik ga niet al die moeite doen.
Ja, dat hoor ik dus ook als ik met bedrijven spreek en ondernemers, dat ze zeggen, wij willen best verduurzamen. Hè? Als dit is waar we heen gaan met z'n allen, dan doen we daar mee, want we zien daar ook winstkansen. We zien ook dat er heel veel geld te halen is in die groene economie. Maar dan moet het wel duidelijk zijn dat we dat ook moeten doen en waar we aan moeten voldoen. En wanneer je er te maken is met zwabberbeleid vanuit het kabinet en bedrijven natuurlijk hun investeringen 10 jaar vooruit plannen. Ja, dat geeft gewoon geen vertrouwen.
Nou, wat het laatste nieuws waar we het over moeten hebben, vind ik, sluit hierbij aan. Hè. Dat was eerder deze maand. Boeren, bedrijven, milieuclubs, dubbele punt. Kabinet, kom snel met stabiel klimaatbeleid.
Precies.
Kennelijk zijn we heel erg consistent en consequent in onze ambities dat we klimaatbeleid moeten hebben en dat we duurzaam moeten zijn. Maar kennelijk is het beleid zelf, om de handen en voeten aan te geven, niet stabiel. Er wordt gekeken naar die warmtepompmarkt die ineenzakt. Zonnepanelenmarkt heeft het zwaar. Isolatiematerialen.
Ja.
Dat komt kennelijk, als ik de boeren, de bedrijven en de milieuclubs moet geloven, door het zwabberende beleid van de overheid. Ja, kom op jongens.
Zonde.
Ja.
Ja, heel zonde. Ja, je ziet dus het moment dat steeds die regels veranderd worden, dat dit kabinet opeens allerlei regels weer afschaft, maar ook bezuinigingen doorvoert op groene innovatie, dus ook waterstof, elektrolyzers. Het groeifonds schrapt, wat natuurlijk ook voor heel veel innovatie juist zorgt en ontwikkeling. Maar ook die bezuinigingen op onderwijs. Ja, dat zijn allemaal zaken die eigenlijk de verkeerde kant op wijzen. Terwijl bedrijven en boeren en milieuclubs dus allemaal zeggen, wij willen gewoon duidelijkheid. Wij willen weten waar we aan toe zijn. En dan kunnen we daar ook in gaan investeren. Dus dit helpt in ieder geval niet.
Jullie zijn mede-ondertekenaars, toch, Pascal?
Ja, dat klopt. Wat we daarmee ook willen aangeven is deels aan de ene kant dat we lopen aan tegen hele hoge energieprijzen. We zijn zeker in Europa, alleen al is het energie veel duurder, maar ook in Nederland ten opzichte van omringende landen. En dat we een markt nodig hebben om duurzame producten te kunnen ja, te kunnen verkopen. Daar moeten we ook stimuleren om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, dat zijn die stappen die nodig zijn voor die vergroening van de industrie. Waar we
het is natuurlijk niet voor niks dat we wat nieuws hebben uitgekozen, wat een beetje aanschurkt tegen vergroening en duurzaamheid. Omdat we met jou door gaan praten in de volgende podcast over de vergroening van de industrie. Ondertussen, Pascal, als onze luisteraars naar al die andere podcasts willen terugluisteren, waar kunnen ze dat dan doen?
En dat willen ze toch?
Dag,
zeker. Dat kan allemaal in je favoriete podcast-app of kijk bij opinieblad forum.nl.